Dit is uit mijn hoofd aflevering 43 van de podcast...
42, ja.
42, sorry. Ja. Van de podcast Oude Jongens, Adrie van Erp en mijn persoon Jan Kok. Wij praten met verschillende mensen in de regio. En vandaag zitten wij aan tafel met Han Bruggink van het Wiske, het recreatieschap.
Yeah.
Officieel ben je programma...
Manager.
Manager.
Ja.
Straks wil ik even horen wat dat precies is. En Dick Wals, en jouw functie?
Manager gebiedsbeheer.
Manager gebiedsbeheer. We gaan het over serieuze en leuke dingen hebben, maar één ding. Volgen jullie voetbal?
Ja, ja.
Wat wordt het morgen? Even klein glazen bol.
Ik heb 2-1 voor Nederland.
2-1 voor Nederland?
Ik 0-1.
Jij denkt dat Turkije... Oh jee. Nou, Adrie?
1-1, Jan. Na 90 minuten. En dan na strafschoppen wint Nederland. Het wordt bloedspannend.
Ja, dat wordt het zo.
Maar dat horen de luisteraars achteraf of wij, die glazen bol...
Ja, nee, ik ga zeggen van... we hebben dit programma een dag voor Nederland-Turkije opgenomen. Dus we weten het nog niet. Maar dat de luisteraar dat weet. Ja, ik denk ook een gelijkspel.
Oké. Okay.
Maar ik weet het niet. Ik vind het heel moeilijk. Echt heel moeilijk, want het is ook een soort wishful thinking.
Ja.
Maar goed, we gaan het niet over voetbal hebben, maar bedankt even goed. Ja, onlangs het 40-jarig bestaan van recreatieschap het Wiske. Dat was een leuk feestje. En, maar er is ook een rapport verschenen, het Wiske gaat veranderen, moet toekomstbestendig gemaakt worden. Is zeg maar het 40-jarig bestaan en die toekomstbestendigheid, is dat toeval? Of was het een moment waarvan jullie zeiden, nou, we moeten nu iets gaan doen?
Nou, eigenlijk is het wel toeval. Het is natuurlijk wel een mooie gelegenheid om stil te staan bij wat het Wiske was en wat het Wiske, hoe je het Wiske toekomstbestendig maakt. Wat we eigenlijk op 16 mei in de bestuursvergadering hebben voorgelegd, zijn twee dingen die... wat betreft de toekomst van het Wiske van belang zijn. Het eerste is de herontwikkeling van de oude zwemlocatie van de Blauwe Poort. Het tweede is het evenementenbeleid wat toen vastgesteld is. En dat geeft toch iets meer body aan wat we met het Wiske in de toekomst willen. Het is niet een hele transformatie zoals wel eens in de pers gezegd is, maar het betekent dat we eigenlijk kijken naar een gezonde ontwikkeling van het Wiske, waarbij we een recreatiegebied hebben met een Natura 2000 status, maar waar mensen ook nog steeds gewoon willen recreëren en waarbij we de doelgroep die we willen bereiken om te kunnen recreëren eigenlijk ook zo groot mogelijk willen maken.
Maar er zijn meer dingen die gaan veranderen, las ik her en der. Er wordt gesproken over overdachten. Er is een noodzaak aan spreiding van de recreanten, want er komen 10.000 woningen bij in de omgeving. En je hebt natuurlijk te maken aan de andere kant met die natuur.
Wat goed is om te beseffen is dat, en dat maakt het Wiske ook juist zo bijzonder, maar ook zo mooi, is die combinatie van recreatie en Natura 2000. We hebben een zonering in het Wiske, waarbij je dus aan de ene kant een aantal gebieden hebt waarbij we echt inzetten op natuur. Met name aan de noordkant hier of aan de... Zuidoostkant, daar zie je dat er echt veel meer wordt ingezet op natuur. Maar er zijn ook gebieden waar echt gewoon makkelijk gerecreëerd kan worden. En dan praat je over Curiantstrand of de gebieden waar dus met name nu de horeca zitten. Dat is rustige recreatie. En van oudsher zat hier dus aan de voorkant ook met de Blauwe Poort de mogelijkheid om extra mensen ook een plekje te kunnen geven. En ik ben me ervan bewust dat er ook meer zaken gaan veranderen. Maar we proberen het ook wel
zaken?
Nou ja, dat je ook zegt, van, je hebt het over de ecolodges. Ja, er is een inzet om
dat
daar...
Dat zijn ook, de ecolodges, voor de luisteraar, dat zijn de plekken waar overnacht eventueel kan worden.
Daar zou dan eventueel overnacht kunnen worden, dat klopt. Alleen, je moet je wel beseffen dat dat wel een andere vorm van overnachten is dan dat je op een reguliere camping staat. Het idee wat daar op een gegeven moment uitgebroed is dat men daar in de natuurlijke omgeving met zo min mogelijk verstoring van de natuur kan overnachten. Dus dat je eigenlijk veel dichter bij de natuur komt te staan en dat op een heel beperkte schaal. Dus dat maakt ook dat het initiatief vanuit het Wiske wel ondersteund werd. Omdat het eigenlijk in onze optiek helemaal niet ver afstaat van de Natura 2000 doelen. En dat je daardoor eigenlijk nog in staat bent om misschien wel meer begrip voor die natuur te krijgen, omdat het echt op een heel bescheiden en beperkte schaal is. Zo zijn in ieder geval de plannen aan ons gepresenteerd.
Is het zo dat natuur en recreatie elkaar wel eens bijten?
Het kan elkaar bijten, maar wij proberen wel om het ook te versterken, omdat we ook wel merken dat mensen die van de natuur genieten, recreëren ook. Dus als ik ben zelf ook een fervent bezoeker van het Twiske, als ik op een gegeven moment bij de wal met de oeverzwaluwen sta en ik zie dat daar voor me, dan word ik daar ook een beetje blij van. Want het is gewoon prachtig om te zien. En dat maakt dan ook dat met name een gebied wat onder de rook ligt van grote steden en toch die Natura 2000 status heeft, ja, dat brengt het eigenlijk ook met elkaar samen. En het kan bijten, dat weet ik. Want als je inderdaad een te grote recreatiedruk hebt op sommige natuurgebieden, dan brengt dat ook met zich mee dat je dat niet goed gaat. Dat maakt aan de andere kant dat ik wel vind dat als je een recreatiegebied hebt, dat je beter daarin die keuzes kan maken om dan op bepaalde gebieden te focussen op de recreatie en op andere gebieden op de natuur. Daarmee krijg je ook een stukje ontmenging van bezoekstromen. En daarmee voorkom je dus ook dat de natuur geweld aangedaan wordt. Dus ik ben er ook van overtuigd dat we dat in ons beheer ook heel goed voor elkaar hebben. Want we hebben een Natura 2000 beheersplan. En in dat Natura 2000 beheersplan zit dat ook allemaal wel ingepakken.
Nee, niet weg. Want ik zie hier dat kaartje waar je aan refereerde. De rustige natuur, dat is aan de noordkant inderdaad.
Ja.
Gemoedelijke recreatie. Dat vind ik ook een leuke. Gemoedelijke recreatie en een dynamische. Daar staat niet recreatie, maar een dynamische ontvangstplek.
Ja.
Je hebt dus zeg maar zones. Drukte, minder druk, stil. Maar eigenlijk is dat al een beetje zo, toch?
Nou, dat vind ik het mooie van de manier waarop het Twiske ooit is aangelegd. We hebben nog contact proberen te krijgen met de ontwerpster die dat ooit gedaan heeft. En zij heeft dus, in de manier waarop ze dat ooit heeft bedacht, ook dit voor ogen gehad. Dus door op een gegeven moment te kijken naar de invalswegen en ook eigenlijk daar bepaalde functies te clusteren, zie je dat het eigenlijk van nature zo functioneert. Dus je merkt dat mensen eigenlijk aan de zuidkant ook in die gebieden blijven die daarvoor bestemd zijn. Je merkt niet dat ze dus massaal doorgaan naar het noorden, omdat het gewoon niet zo is ingericht. Ook het Curiantstand is in de zomermaanden eigenlijk nooit echt heel erg druk. Mm-hmm. Maar de speelsloot wordt...
Is te ver nog, weg, of althans verder weg?
Het speelsloot ligt wat aan het...
Ik bedoel Curiant. Hoe verder iets weg is van zeg maar de bewoonde wereld?
Ik denk dat dat wel uitmaakt. Ik denk dat met name de afstand, want de meeste mensen daar, die komen dan toch wel denk ik van Purmerland of misschien het noordelijk deel van Landsmeer, of vanuit Purmerend. En daar zit natuurlijk een afstand tussen.
Ja, het is inderdaad de aanrijroute.
Ja.
Plus dat je te maken hebt nog met de camera's voor het sluipverkeer tussen Landsmeer en Purmerend, wat ook een barrière vormt op bepaalde tijdstippen.
Ja, oké. Even nog over wat ik zei net bijten, dat af en toe gebeurt dat natuurlijk. Dus tussen de natuur en recreatie. Wat mij opviel, ik vond het wel heftig om te lezen. Dat het komende decennium, misschien zeg ik het verkeerd, dat moet je me maar corrigeren. Maar het komende decennium komen er hier om het Twiske heen 100.000 mensen, inwoners bij.
Nou,
dat is eigenlijk enorm, toch? Dat is een provinciestad.
Dat is ook gigantisch. Het verrast me niet, ook omdat je ziet wat er op dit moment om je heen gebeurt. Maar je ziet in de stedelijke opgave binnen de noordvleugel van die MRA, dat daar inderdaad in Zaanstad komen 20.000 woningen bij. Dus de woningbouwopgave alleen brengt met zich mee dat dat bij wijze van spreken gewoon 30.000 extra mensen zijn die erbij komen. Amsterdam-Noord tussen 2020 en 2030, 60.000 nieuwe inwoners. En ik heb begrepen dat dat zelfs meer mensen zijn. Ook Purmerend heeft natuurlijk een gigantische bouwopgave. Ook daar ga je zien dat dat leidt tot vergroting van de inwoneraantallen. En dat is ook iets wat we met het bestuur vaak bespreken. En dan merk je ook dat de bestuurlijk de wens is van, goh, recreatieschap, zorg nou dat er ook voor die mensen voldoende ruimte is om te kunnen recreëren. Daarnaast merk je ook, en dat is nog een andere opgave, want dit is gewoon absoluut het getal van, joh, er komt een middelgrote stad bij. Dat er ook in de manier waarop mensen op dit moment bewegen, ook zorgen zijn.
Hebben jullie al concrete ideeën voor de dynamische ontvangst geheel bij de Blauwe Poort?
Ja, dat is, ja, ja, dat hebben we wel.
Dat wil ze eens.
Nou, kijk, die visie die geeft eigenlijk een soort richting, maar die moeten we nog nader uitwerken. Maar er zijn al wel ideeën om daar wat meer mee te kunnen doen. Een van de leukste dingen die we voorbij hebben zien komen is onder andere een concept waarbij we dus gaan kijken of dat we bepaalde elementen kunnen aanbrengen in de openbare ruimte die ook jongeren, maar ook andere verenigingen, bedrijven kunnen uitnodigen om daar dingen te organiseren. En dat kan dus zijn de vorm van een klimband of een basketbalveld, wat dan op een gegeven moment op een andere manier ontworpen wordt. Dat er 3 baskets komen met stippen en dergelijke. Daardoor krijg je ook een functie in het gebied die mensen trekt. Maar ja, ook gezonde voeding, dat we daar eens bij stilstaan. Kijken of dat je hier wat kan doen met streekproducten. En ik weet dat Hafsa, dus de eigenaresse van het pannenkoekenrestaurant, doet dat heel veel. Maar ik zou dat nog zoveel meer willen doen. Om gewoon te kijken van, joh,
Hoe zou je dat doen?
Nou, door in de exploitatie met de exploitanten in gesprek te gaan. Op voorhand dat ze ook aandacht besteden aan gezonde voeding. Dus dat niet een kraam wordt waarbij je alleen maar friet of snacks aan koopt. Maar dat er ook andere dingen te koop zijn, zoals bijvoorbeeld fruit of andere gezonde vormen van eten. Omdat je ziet dat de McDonald's van deze wereld, die hebben wel genoeg. Zoiets moet je hier dus niet hebben. Dan zeg ik niks ten nadele van McDonald's. Maar je wilt hier toch wat anders, wat ook in lijn is met het beeld wat wij van het Twiske hebben.
Nou is dat een mooi streven, maar is dat niet aan de ondernemer om dat...
Ja, dat is aan de ondernemer. Alleen als wij een ondernemer...
Ja, uit die wens wel.
Nou, het moet van 2 kanten komen natuurlijk, de liefde. Maar wij kunnen wel aan de voorkant eisen stellen bij de selectie van de ondernemer. Dus als wij op een gegeven moment hier zeggen van, joh, we zijn bereid om hier iemand, dus dat we mensen uitnodigen om hier iets te gaan doen, kunnen we aan de voorkant wel zeggen van, joh, we hebben een concept. Dit en dit zijn de bouwregels. En op basis daarvan mag jij bij ons melden of je dit ziet zitten. Maar dat betekent wel dat we dan zeggen van, joh, dat houdt dan ook in dat jij in je exploitatie rekening houdt met gezonde voeding. Dus het is niet een vrijblijvend iets dat als iemand hier gaat zitten, dat hij dan zegt van, oké, ik heb de buit binnen en vervolgens kan ik doen wat ik wil.
Het ontstaan van de Twiske, hè? Dat is 40 jaar geleden. En 40 jaar geleden is Twiske, tenminste wat ik weet, is ontstaan om eigenlijk de mogelijkheid voor mensen uit de grote steden, Zaandam, Amsterdam en Purmerend, de mogelijkheid te bieden om te recreëren. Mensen die nooit op vakantie gingen, die zouden dan hier kunnen gaan recreëren. In 2013, uit mijn hoofd, zeg ik, is het een Natura 2000 gebied geworden. Is het toen gaan wringen met elkaar? Natuur en recreatie?
Nee, niet echt. Het is wel zo dat je natuurlijk aan zware regelgeving gebonden zit. Dus bijvoorbeeld als een evenement organiseren, dat ging in het verleden, voordat we Natura 2000 werden, ging dat wat makkelijker in de hele vergunningverlening dan dat het tegenwoordig is.
Ja, want je hebt tegenwoordig met de familie Wintertaling, Roerdomp, Kuifeend, IJsvogel, Water, Raal Baartman, de familie Snor, Rietgors, Kleine Karakiet, Blauwborst. Daar heb je allemaal mee te maken. Nou, en die waren er vroeger natuurlijk niet.
Nou, die zullen er vroeger ook wel geweest
zijn. Ja, maar
we kenden ze niet.
Hadden we, nee.
Toen hadden we nog niet de stempel N2000 gebied.
Nee.
Waar je dus, en het zijn niet al deze soorten die je net opnoemde, maar waar je zeg maar aan 5 doelsoorten verplichtingen hebt.
Ja.
En daar moet je rekening mee houden. Dus alles wat je hier meer wil dan dat er op dit moment is, of er nou een evenement is, of een horeca wat je erbij wil hebben, of noem het maar op. Alles moet eerst getoetst worden met een soort natuurtoets. Van, kan het wel? Kan het wel voor de doelsoorten waar we verplichtingen hebben? Dus die 5 doelsoorten.
Welke zijn dat, die 5 doelsoorten?
Smint. Roerdomp, Bruine Kiekendief, Rietzanger, het Snorretje en...
Smint.
Nou, nog eentje. En in de winterperiode, dat zijn dus de broedvogels. En in de winterperiode verplichting voor de overwinterende smieten op de Stotersplas.
Ja, ja.
Maar die zijn in april weer vertrokken richting het noorden. En dan kan de plas weer volop gebruikt worden.
Het mooie van dit verhaal, recreatie en Natura 2000, is natuurlijk die surfers in de winter. Hè, want die surfers die willen dan gaan surfen op de Stotersplas. Maar het zit er dik in, las ik ergens, dat in komende winter die smieten de voorrang krijgen. Dat er niet meer gesurfd mag worden.
Nou, Dat is niet helemaal waar.
Zeg maar.
Wij hebben namelijk recent nog van de provincie de uitkomst van een onderzoek ontvangen. Dat is inmiddels ook openbaar. Waarbij de provincie heeft onderzocht wat het effect van die verstoring is van bij het huidige recreatieve gebruik. En eigenlijk bleek dat reuze mee te vallen.
Okay.
Dus de conclusie vanuit de provincie is dat afsluiting niet nodig is. Dus de activiteiten die op dit moment plaatsvinden kunnen gewoon doorgaan. Dus de wingfoilers, de wingsurfers, de vissers kunnen gewoon hun ding blijven doen. Wat wel zo is, en dat onderschrijven we ook wel, is dat we wel moeten blijven monitoren dat die verstoring niet groter wordt. Natuurlijk, er vindt af en toe wel wat verstoring plaats van de smieten, maar het is niet zodanig dat het echt wezenlijk beïnvloed wordt. Maar we blijven het wel monitoren. Dus stel dat hier ineens honderden wingfoilers naartoe komen, dan wordt het verhaal wel anders. Maar ik ga ervan uit dat dat niet zo zal zijn. Uh-huh. Dus bij de huidige stand van zaken is er geen sprake van een zodanige verstoring dat er maatregelen genomen moeten worden, zoals bijvoorbeeld het afsluiten van de plas, wat door de provincie wel geroepen is.
Ja. Jullie bekijken het per seizoen?
Ja, dit is seizoensgebonden, want die smieten, dat zijn natuurlijk trekvogels. Dus ja, dat betekent dat we met name...
Hier overwinteren.
Ja, dus dat betekent dat we in de winter wel blijven monitoren van hoe druk is het en hoe is die verstoring van die smieten. Maar het rapport wat door de provincie nu is opgeleverd geeft geen aanleiding om daar op dit moment van te zeggen, want er is sprake van een enorme verstoring.
Ja, het is ook heel belangrijk dat je dus de gebruikers van de stootplas goed informeert. En zo hebben we toevallig vanochtend een overleg gehad met de sportvisserij, die natuurlijk ook in de winterperiode wel gebruik maakt van de plas met een bootje. Dat zij dus weer contact hebben met verschillende verenigingen die dat vervolgens aandacht geven in hun nieuwsbrief. Dus ook via op die manier gebruikers informeren, niet alleen via borden bij de surfstrandjes, maar ook via de website, via social media en dus nieuwsbrieven van de sportvisserij, noem het maar op. Ja.
Over overleg gesproken, het Twiske ligt op binnen de gemeentegrenzen van Ozaan en Landsmeer. Hebben jullie daar contact mee? Ik heb begrepen dat je onlangs in Landsmeer bij de gemeenteraad bent geweest om uitleg te geven.
Ja.
Maar hebben jullie contact met de gemeentes regelmatig?
Nou, wij hebben met de gemeente zowel op operationeel niveau contact, want de beheerders die hier zitten hebben vaak ook wel contact met de mensen van de gemeente Ozaan. Ook als er bij wijze van spreken een festival is als lentekabinet, dan werken we heel intensief samen met de gemeente Ozaan, omdat het dan vanuit het oogpunt van Ozaan is de vergunningverlenende gemeente. Dus we weten elkaar wat dat betreft echt wel te vinden. Daarnaast, er zijn gewoon vanuit zowel Landsmeer als Ozaan wethouders die hier ook als bestuursleden actief zijn. Dus,
dat is onbekend.
Dat maakt dan ook dat als er wat is, Elko Taams bijvoorbeeld is de bestuurlijke trekker van de Blauwe Poort. Dus dat houdt in dat hij zowel vanuit het bestuur van de Twiske, maar ook binnen het college van Ozaan daarmee bezig is. Nee. Daarnaast, we hebben ook recent toch ook wel weer contact gehad met de burgemeesters, om te kijken van hoe zit het nou in elkaar met betrekking tot de openbare orde, hoe dat de bevoegdheden van de recreatieschap zich verhouden tot de gemeente. Dus de contacten zijn er wel degelijk. En ik moet ook zeggen dat ik daar ben ik gewoon blij mee, want dat gaat gewoon goed.
Ja. Ze zijn heel betrokken en er vindt er ook wel elk jaar, bijna elk jaar, wel een werkbezoek plaats vanuit een van de gemeentes. Dus onlangs hebben we het nog met het college van Ozaan een rondleiding gegeven over hoe we beheren en waarom we het zo doen. Ja.
Nu is het wel zo dat onlangs, ik ga niet het hele verhaal vertellen, maar is er wat controverse geweest in Landsmeer. Een wethouder is daar opgestapt vanwege de festivals. In hoeverre is daar, want het lijkt me wel moeilijk, je hebt ook nog iets, zoiets als de provincie en dus lokale overheden, centrale overheden. In hoeverre, want nu is het plan om naast het lentekabinet nog één.
We gaan voor 2025 werven voor één festival.
Naast het lentekabinet.
Naast het lentekabinet. Ik schat in dat voor het najaar is. Want als je kijkt naar de manier waarop het Twiske op dit moment in elkaar steekt, dan heb je lentekabinet, zit al in het broedseizoen. Dus daar moet niet op dat tijdstip nog in de buurt een ander festival komen. Dus Wat ik begrepen heb van de mensen van ons evenementenbureau, is dat dat waarschijnlijk voor het najaar wordt. Dus dat is nog met een slag om de arm, maar dat is wel het meest logisch.
Is daar belangstelling voor?
Eerlijk gezegd wel.
Ja.
Je merkt ook dat de mensen die zich bij Recreatie Noord-Holland bezighouden met de festivals, ook, ja, die hebben natuurlijk contacten met die organisatoren. En daar wordt wel inderdaad geïnformeerd van, joh, wat is de stand van zaken? Kunnen wij inschrijven, et cetera, et cetera. Ja. Dus daar is wel degelijk belangstelling voor.
Ja. Ja.
Is dat bekend waar? Is het Landsmeerse kant of Landsmeerse kant? Of?
Dit zou dan op de Landsmeerse kant
zijn. Ja, dus ja. Dan heeft zowel Ozaan als Landsmeer één feest.
Ja. Dus beide gemeenten hebben dan ieder één festival.
Het is constant eieren lopen, hè? Wat ik soms merk in dit gesprek ook, van wat is natuur, wat kan rekenen, en het mag elkaar niet bijten.
Nee, in principe
niet. Het een moet het ander toelaten.
Het een moet het ander toelaten. En het mooiste voorbeeld, als je dan met name praat over het evenementenbeleid, is dat de standaard die in het beleid eigenlijk is ingebakken, is de manier waarop het lentekabinet het doet. Dus alle vergunningen op het gebied van natuur en milieu, zoals die voor het lentekabinet gelden, moeten ook voor het andere festival gaan gelden. Ook de manier waarop het lentekabinet haar boel organiseert, geldt ook voor het andere festival. Dus dat is eigenlijk de meest minimale maat waaraan iemand moet voldoen. En dat is echt ook een eis. Als iemand inschrijft, als dadelijk een selectie start en die zegt, joh, dat lukt me niet, ja, dan ligt hij eruit.
Ja.
Zo simpel is het.
Ja.
Maar zo'n festival, het is natuurlijk ook de behoefte die er is aan festivals.
Ja.
Hè? Dus ja. Het is ook, ja, noem het maar, toch recreatief gebruik.
Ja.
Aan de andere kant brengt het ook wel inkomsten met zich mee.
Ja.
Waardoor wij bepaalde beheermaatregelen kunnen uitvoeren voor de natuur. Dus indirect betaalt zo'n festival bepaalde natuurherstelmaatregelen.
Ja.
En komt het op die manier weer eigenlijk in het potje natuur terecht.
Ik heb wel eens gelezen dat, maar toen hadden we nog Welcome to the Future. Maar dat geheel zonder festivals het Twisket moeilijk zou hebben om de financiering rond te krijgen.
Het slaat wel een gat in de begroting. Ook dat we dus uiteindelijk de inkomsten gemist hebben, ja, dat maakt wel uit.
Ja, ja. Er zijn ook groepen die zich woordvoerder voelen voor die wintertaling tot en met de Blauwborst. Dat zijn Hart voor het Twisken, het IVN. Die maken zich erg zorgen voor die vogels. Dat gaat zelfs zover dat er rechtszaken, de ene rechtszaak naar de andere, staan er nog twee op de rol, begreep ik. Samenwerken met die twee organisaties, zit dat er niet in?
Ik vind, er zit wel zeker een verschil tussen het IVN en Hart voor Twisken. Het IVN is niet betrokken bij rechtszaken. Het IVN is voor ons ook een gewaardeerde gesprekspartner. We zijn niet altijd met elkaar eens, maar we luisteren naar elkaar. We hebben een dialoog met elkaar en als Lidie inspreekt tijdens de vergadering, dan zie je ook dat dat op een constructieve manier gebeurt. En dan heeft het bestuur zoiets van, nou, als nou met de aanbevelingen van het IVN, als we daar wat mee kunnen doen, dan doen we dat gewoon.
Ja.
Wat ik merk bij Hart voor Twisken is dat daar niet de dialoog gezocht wordt, maar toch vaak op een wat andere manier geacteerd wordt. En dat is inderdaad dat men zegt van, ja, we gaan gewoon meteen of een beoverzoek doen of een rechtszaak starten, terwijl we toch ook vanuit het programmamanager wel gezegd hebben, als je nou informatie wil hebben, je kan het gewoon krijgen. Maar doe het nou niet met een bovenzoek, want dat kost ons gewoon heel veel geld. Want dan moeten we daar weer iemand voor inhuren om dat allemaal te gaan doen. Dus ik merk dat daar zit echt wel een verschil in benadering bij. En de belangen zijn voor mij ook heel legitiem, want ook daar snap ik dat er echt natuurbelangen zijn. Maar er zit wel een verschil in benadering. En voor ons is het zo dat we met iedereen...
Meer emotie.
Ik denk dat er meer emotie bij zit. Maar ook, het is een andere manier van benaderen. En bij de een is het zo dat we makkelijk het gesprek ermee kunnen voeren. Bij de ander is het zo dat de deur soms ook gewoon dicht gaat.
Als je nou al deze plannen die jullie hebben om de toekomstbestendigheid van het gebied te waarborgen, Wat is dan het belangrijkste? Wat is, dan, is dat die entree? Gaat er iets veranderen met de kosten om naar binnen, met een auto naar binnen te komen? Of?
Is het wel zo dat we wel misschien volgend jaar eens de prijzen gaan bekijken? Die zijn eigenlijk vanaf het eerste moment nog steeds hetzelfde. Die zijn nooit verhoogd. Dus daar kunnen we wel eens eventjes naar kijken.
40 jaar geleden was het gratis, hè?
40 jaar geleden was het gratis, ja. En, dus dat is wel iets waar we eens naar kunnen kijken of we daar nog iets mee kunnen doen. Om gewoon wat extra inkomsten te kunnen genereren. Want alles wordt natuurlijk duurder. Ook het beheer en onderhoud wordt duurder. Dus dat zou qua inkomsten ook wel...
Ja, en laat ik vooropstellen. Het Twiske moet en blijft ook betaalbaar zijn. Het is niet zo dat we hier op een gegeven moment... Dan kom ik toch terug op wat er wel eens gezegd is. Het Twiske wordt een pretpark. Nee, het Twiske wordt geen pretpark. Mm. Het Twiske blijft een hele betaalbare manier om in de buurt van een grote stad te kunnen recreëren. En in die context moet je het eigenlijk ook zien met die blauwe poort. Wat we daarmee willen doen is de groep zien te verbreden. Dat daar inderdaad ook mensen die misschien nu niet in de natuur recreëren, daar ook naartoe kunnen gaan. En daar gewoon een leuke dag hebben in het recreatiegebied. Maar daar zijn we per slotverrekening voor. En dan heeft het geen zin om, nou ja, ik noem maar wat, Amsterdamse tarieven te gaan hanteren voor parkeren. Want dat gaan we echt niet doen.
Nee. Jullie gaan ook zoneren, begreep ik.
Ja.
Dat betekent bruggen weghalen, zodat de natuur ongerept zijn gang kan gaan. Waar gaat dat gebeuren ongeveer?
Nou, die laatste die begrijp ik.
Ik begrijp hem wel. Oh, dit heeft te maken met wat er in het artikel staat, dat we op een gegeven moment, we hebben bruggen weggehaald.
We hebben bruggen weg.
Ja. En dat maakt dan ook dat het een maatregel is om daarbij dus te zorgen dat recreanten niet meer op een eilandje komen.
Exact.
En dat is wel gebeurd. En dat hoort ook een beetje bij die zonering, zoals die zonering nu ligt met rustigen. We gaan hem nog wat verdiepen dus. Mm. Wat je moet beseffen is dat, als we bijvoorbeeld kijken naar de jachthaven of het paviljoen, dan zie je dat functioneert weliswaar in die, ja, dat is een rustige recreatie. Maar dat is wel even het brandpuntje waar wat meer plaatsvindt. Dus we maken even iets meer onderscheid tussen ook de gebieden die nog onderdeel uitmaken van de recreatie. Maar dat houdt bijvoorbeeld ook in dat bij het Baaiergatstrand, wij er wel vanuit gaan, dus dat is het natuuristenstrand, dat daar minder mensen naartoe gaan dan aan de zuidkant. Simpelweg omdat dat op een gegeven moment, en dat is dan het stukje wat we dan willen inbrengen in die zonering, zodat dat nog ietsje meer verdiept wordt per locatie, dat je dus ook bij het dynamisch ontvangstgebied kijkt van waar verwachten we de meeste bezoekers. Dan kan je daar op een gegeven moment ook op inspelen met betrekking tot de aanpassing in het ontwerp. En wat we dus bijvoorbeeld ook zien is dat als je wat gaat doen met met die blauwe poort, dat je waarschijnlijk ook aan de overkant een verbinding krijgt met wat er dus nu gebeurt met de avonturenspeelplaats. Of waar we nog recent die klimtoestellen geplaatst hebben. Want ja, dat betekent dat mensen daar, bij wijze van spreken, aan het recreëren zijn en ze willen wat gaan eten. Nou, dan hebben ze twee mogelijkheden, maar dan gaan ze misschien ook de weg over. Dus daar zullen we nog eens even goed naar moeten kijken. Mm-hmm. Maar dat betekent ook dat we wel verwachten dat daar de meeste bezoekers komen.
Ja.
En niet, dus het is eigenlijk een soort cascade waarbij er steeds minder bezoekers het gebied in komen.
Ja. Ja.
Hoeveel bezoekers per jaar krijgen we nu hier?
1,6.
Ja.
Is dat veel te noemen?
Miljoen.
Miljoen, ja sorry.
Ja, dat wordt erg weinig. Ja, is dat veel?
Nou ja, het is wel weer meer dan vorig jaar. Volgens mij staat er vorig jaar op 1,4 of 1,5. Jaar 2023.
En wat is de verwachting voor bij het 50-jarig bestaan? Over 10 jaar?
Dan zullen we ongetwijfeld meer bezoekers krijgen. Dat kan als niet anders. En dat heeft er ook mee te maken dat als je meer mensen in je omgeving krijgt, en als wij op een gegeven moment ook de rol van de recreatiegebieden wat meer naar voren willen brengen, dan zal ook het Twiske meer bezoekers krijgen. Aan de andere kant, het is niet alleen het Twiske. We zijn ook aan het kijken of dat we elders in het werkgebied wat meer recreatiemogelijkheden kunnen creëren. Een van de projecten waar we ook mee bezig zijn is onder andere bij de herontwikkeling van de Markermeerdijken. Dat is een meekoppelkans. Die dijken die worden omhoog, maar dat we daar ook, daar komen strandjes bij, daar komen rustpunten bij, routes die dan op een gegeven moment ook beter aansluiten bij wat de Noorderling of anderszins mensen. Dus dat het niet alleen een focus is op het Twiske, maar dat ook andere gebieden daarin meegenomen kunnen worden. En we zijn ook aan het nadenken, de Noordereiplas, daar is heel veel op te doen geweest met de windmolens.
Yes.
Maar op termijn wil Amsterdam daar ook een stadspark voor maken. Maar je zou er ook meer de focus op recreatie kunnen leggen. Jagersplas in Zaanstad, ook dat is een gebied wat op dit moment weliswaar beheerd wordt door Zaanstad. Maar daar zou je ook een connectie met dit recreatieschap mee kunnen leggen. Dus daar zitten echt nog wel mogelijkheden in om dan daar te focussen op recreatie. En wat je daar ook wel krijgt, is dat andere gebieden, zoals bijvoorbeeld het Ilpenveld, wat dus ook Natura 2000 is, meer ontlast worden. Dus dat je echt een keuze maakt van waar heb je nou natuur en waar heb je recreatie.
Dit zijn plannen?
Ja, maar sommige zijn ook al uitvoering.
Die worden nu al uitgevoerd?
Ja, bij de Markermeerdijk.
Nee, maar gewoon hier in Twiske?
In het Twiske?
De Blauwe Poort?
Nee. We nu staan is, we hebben 16 mei hebben die visie vastgesteld. Juist. Wat we mee hebben gekregen is, jongens, ga aan de slag. Kom tot een gedragen beeldkwaliteitplan, dus dat we weten wat daar gebouwd mag worden. Dus wat is op een gegeven moment de soort architectuur, maak bouwenveloppen en kom tot een ontwikkelstrategie. En als dat uitgewerkt is, en daar hebben we dus ook de gemeente Oostzaan voor nodig, dan gaan we weer terug naar het bestuur om het dan voor te leggen, dit hebben we bedacht, kunnen jullie hierin vinden? Dan is dan echt een go, no-go vanuit het bestuur, om dan te zeggen van nou, dit vinden we mooi, of dit moet je nog anders doen. En als je dat doet, dan gaan we de markt op en dan kunnen we op een gegeven moment ook gaan kijken of dat we met ondernemers dit kunnen gaan ontwikkelen.
Dat klinkt morgen nog niet klaar.
Absoluut niet.
Nee.
Kijk, ik ga er ook vanuit dat dit proces zelf nog, dit hebben we dit jaar niet klaar. Misschien dat het in het voorjaar, dat er iets ligt wat we naar het bestuur kunnen brengen. Maar dat is met een hele grote slag om de arm. En daarna kan je iemand gaan selecteren. Maar ja, dan ga je op een gegeven moment het hele ontwikkelproces in. Ja, dan durf ik er ook wel vergif op in te nemen dat de mensen bezwaren gaan maken. Dus nee. Als ik... Ik heb wat ervaring op het gebied van ontwikkelen van dit soort gebieden. Ja, dat kan tot aan de Raad van State doorgaan. Ja. Ja, dan ben je zo een paar jaar verder.
De Marsen.
Ja.
Ik zie die boerderij een beetje achteruit gaan. Ik zie een bevestigd knikje voor de luisteraar.
Ja.
Hebben jullie daar ook invloed op? Om daar iets vaart in te brengen? In de plannen van onderkomen, weet ik veel wat.
Ja. Ja, ja, in zoverre, kijk, wij willen heel graag dat die boerderij aan Twiskerzorg wordt uitgegeven. Dat is een heel langdurig proces geweest waarbij de ontwikkelaar, met name met de gemeente met bijzonder de welstand, in gesprek is geweest om te komen tot een gedragen plan. En ik moet echt zeggen dat het ingrijpen van Niels Bonenkamp...
De wethouder Niels Bonenkamp in Lansmeer, ja.
Die heeft echt persoonlijk gezegd van nu gaan jullie met elkaar praten in een soort sessie in de tuin bij de Marsen. Door de mensen van de welstand en van Twiskerzorg bij elkaar te zetten. En dat is gewoon heel vruchtbaar geweest.
Mm-hmm.
Want daardoor is er uiteindelijk wel draagvlak gekomen voor het ontwerp. En als recreatieschap bedoel ik natuurlijk als geen ander dat dit van de grond komt. Want die mensen die daar op dit moment cliënt zijn, moeten ook zekerheid hebben over de toekomst. En dit heeft gewoon heel lang geduurd. Als je dus die verhalen hoort, dan denk ik, hoe kan dit? Maar aan de andere kant, het is wel gewoon de werkelijkheid. En we hopen dat het uit kan. Want dat is op dit moment, denk ik, het grootste hete hangijzer. Als je kijkt naar de stijging van de bouwkosten de laatste jaren, die is gigantisch geweest. Dus in dat opzicht is het nog even afwachten of ze kunnen komen tot een plan wat haalbaar is. Maar als dat een haalbaar plan is, dan ga ik er ook vanuit dat we tot overeenstemming kunnen komen en dat we het kunnen uitgeven aan deze partij. En dan zou het verder moeten.
Maar dat is nog niet zeker dus?
Nee, maar dat hangt af van de stichtingskosten. Dus wat uiteindelijk het financiële plaatje is.
Wanneer wordt het bekend?
Ja, goede vraag.
En wat is de partij in deze? Is dat de RAVO Stichting?
Nee? Twiskerzorg.
Oké.
Heren, mag ik jullie bedanken?
Graag gedaan.
Aanbrugink, dikwijls, recreatieschap, het Twiske. En veel succes in de nabije en verre toekomst.
Dank je.
Dank.
En ik hoop toch op die 2-1. Dan win ik eigenlijk eens een keer iets in de pool.
Ja.